Vanaf de Zipconomie redactie. Welkom bij Zip Talk.
Een hele goede dag en welkom bij Zip Talk, de podcast van Zipconomie. Ja, de season finale.
Zeker.
Er wordt niemand neergeschoten vooralsnog.
Maar nee, we hebben geen cliffhangers doen, of wel nee. Een cliffhanger?
Nou, die zou ik al willen horen. Ik zou wel een cliffhanger willen hebben voor wat we in de gaten moeten houden op het gebied van wet en regelgeving na de zomervakantie rondom die arbeidsmarkt. Anyway, mijn naam is Narada, Narada Bouwland, en ik word vandaag bijgestaan door Hugo-Jan Ruts. Je hebt hem net al gehoord, hoofdredacteur van Zipconomie. En we hebben vandaag twee gasten. Aan de ene kant hier links naast mij Jurgen Warmerdam. Hij is senior beleidsadviseur fiscaliteit en ondernemerschap bij de NBBU. En ja, dat is de brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Uitzenders, detacheerders, bemiddelaars van ZZP'ers zitten daarin, toch Jurgen?
Zeker,
ja. NBBU hoor ik altijd in één adem met ABU. Is dat terecht? Wat zijn de verschillen tussen die twee organisaties?
Nou, ik denk dat NBBU in ieder geval als eerste genoemd zou moeten worden. Oh, omdat wij staan voor de uitzendondernemer die actief is in het MKB, in het midden- en kleinbedrijf. Ja. Dus de eigenaren van de bedrijven die lid bij ons zijn, die doen ook daadwerkelijk het werk. En ook 's avonds bij wijze van spreken de boekhouding.
Ja, oké, mooi. En dan hebben we aan de andere kant Alexander Kist. Hij is actief lid bij de VVDN, de branchevereniging van detacheerders, en managing partner bij Werkadvies. Werkadvies is een bureau dat ondernemers helpt de weg te vinden uit het doolhof van huidige en toekomstige wet en regelgeving rondom de flexibele arbeid. Dat is wel een hele mooie pitch aangeleverd voor ons draaiboek. Dus leuk dat je er bent, Alexander.
Dankjewel.
Nu hoor ik detacheerders. Maar ik hoor Jurgen ook over detacheerders. Dus hoe zit dat? Is er een verschil tussen detacheren en uitzenden? Waarom zijn er twee verenigingen voor?
Nou, dat is net zo goed als er twee verenigingen voor uitzenden zijn natuurlijk. Maar ja. Nee, de Vereniging van Detacheerders Nederland, de VVDN, die staat voor bedrijven die voornamelijk detacheren.
Ja.
En wettelijk is detacheren en uitzenden meer van hetzelfde. En wat wij proberen het onderscheid aan te geven door te zeggen, je hebt klassiek uitzenden, dat gaat meer over vervanging bij ziek en piek. Of dat gaat over een werving- en selectieformule waarbij de medewerker dus een tijdje bij die opdrachtgever kan werken. En zeg maar klassiek detacheren, dat gaat dan meer over langdurig inzet van extern personeel, vaak met een specialisme.
Ja, oké. En Hugo-Jan, waarom hebben wij deze combinatie uitgenodigd vandaag? Wat gaan we met ze doen?
Nou, deze twee heren die hebben wel met elkaar opgeteld een meer dan voldoende kennis en ervaring om even alle luisteraars bij te praten van wat is er nou op politiek wetgevingsvlak al afgesproken? En vooral, wat gaat er nog eventjes aankomen? Wat vinden we daarvan?
Ja.
Dus we gaan wat mij betreft breed eventjes kijken. Even tjak alles af van.
Wat moet je nu echt weten als intermediair en als opdrachtgever rondom die wet en regelgeving?
Ja, precies. Ja. Precies.
Mooi. Maar we beginnen eerst met de headlines.
Zip Talk Headlines.
En die was er 8 juni, een seminar van Harvey Nash. Daar hebben wij iets over geschreven. Hugo-Jan, wat was daar de onderwerpkeus? Wat waren de conclusies?
Nou, wat ik even in contrast met waar we het zo meteen over gaan hebben. Harvey Nash doet altijd veel seminars echt over de praktijk. Mm-hmm. Daar halen ze veel inhuurmanagers bij elkaar. En nu ging het vooral ook over een inhuurprogramma. En wat komt er nou aan psychologie en overtuigingskracht bij in de verandermanagement eigenlijk gewoon.
Ja.
Daar hebben ze een mooie casus over gehad en daar hebben we dan wel weer een leuk artikel over geschreven op Zipconomy. Waar het mij het vooral ook wel eventjes nu over gaat, is dit is waar de praktijk mee bezig is.
Ja.
Dat is wel iets heel anders dan waar ze in Den Haag mee bezig zijn. Gewoon, hoe krijg je grip op inhuur en wat komt er allemaal bij kijken? Nou, dat zat in dat artikel.
Mooi. Dan heeft Kevin Wheeler, arbeidsmarktexpert, zijn licht laten schijnen op AI. Wat waren zijn inzichten?
Ja, nou dat er veel gaat veranderen.
Oh, okay,
nou, dat weten we natuurlijk wel. Hij zet dat dan nog wel eens in een aantal scenario's goed op een rij. Ik denk dat recruitment wel een van de onderwerpen is waar AI best heel veel impact kan hebben. Als je het hebt over communicatie, over snel mensen vinden, over door cv's heen kijken. Nou, dat is wel een van de vakgebieden, denk ik, waar AI echt wel wat flinke impact op gaat hebben. Waarbij ik ook wel van de school ben van, nou jongens, laten we ook nog af en toe eens eventjes de kat uit de boom kijken. AI verandert niet de wereld van werk van morgen, maar vooral van over 5 jaar. Maar je moet er wel mee bezig zijn.
En die Kevin, schrijft hij normaal gesproken over arbeidsmarkt breed of vaker over technologie?
Nou, het is vooral een van de grote goeroes op het gebied van recruitment.
Ja, ja.
Dus dat is wel zijn invalshoek. We kennen hem al heel lang en hij is veel op events van Compagnon. Okay. Nou, en zijn AI interessant vindt in de kader van recruitment. En nou, dat is natuurlijk ook wel een van onze drijfveren, ook in de samenwerking met WerfN, om die werelden van recruitment vast en inhuur bij elkaar te brengen. Ja. 15 september heeft WerfN een zomerfestival georganiseerd.
Okay.
Op een zomerse locatie, dat is ook heel veel fun, maar dat gaat ook wel heel erg veel over AI.
Ja.
Nou, er staat bij de show notes een linkje naar dat festival toe, als je daar interesse in hebt.
Okay. Nou, dan kunnen de cijfers natuurlijk ook niet uitblijven. ING heeft cijfers gepubliceerd over de flexbranche.
Ja, wat het is een beetje een terugklik en vooral ook een vooruitblik. Ja. Groot artikel op Flex Nieuws, onze zustersite. Een beetje open deuren misschien, maar ze verwachten in ieder geval wel een krimp van de generieke uitzenders.
Ja.
Krapte is ook een bedreiging voor uitzenders. Marges staan onder druk, de lonen stijgen. Wetgeving is natuurlijk ook wel gewoon een uitdaging voor veel uitzendondernemers, maar ook voor de andere bemiddelaars. En ze zien wel een verschuiving dat jongeren gewoon steeds makkelijker en vaker als zzp'er gaan werken.
Ja.
In plaats van via uitzendbureaus. Dus dat groeit toch wel best hard. Nou, dat hebben zij helemaal geanalyseerd en doen wat voorspellingen erover. En hun advies is specialiseren. Want degenen die echt onder druk staan, dat zagen we vorige keer al in de Flexmarkt Top 100, dat zijn de generieke uitzenders.
Ja.
En de specialisten die doen het goed.
Okay. En dan hebben we cijfers uit België ook.
Ja, dat zijn alweer onze andere collega's. En dan van Nexconomy, die hebben een mooi stuk over een rapport van de SER Vlaanderen. Die hebben ook een SER, maar dan van Vlaanderen.
Okay.
En die hebben een groot rapport uitgebracht over de stand van zaken van freelance in België.
Ja.
Het is niet helemaal hetzelfde als zzp, maar het zijn echt de zzp eigen arbeid die in de business-to-business wereld werken.
Okay.
Nou, goede analyse. Als je meer over Vlaanderen wil weten, moet je dat stukje zeker even lezen. Wat interessant is onder andere dat daar het aantal freelancers daar harder stijgt dan in Nederland.
Aha.
Dus ook een inhaalvraag. Maar het percentage zit ongeveer al gelijk als in Nederland rond dit segment van de zzp-markt.
Ja. Oké. En dan als laatste heb je iets verteld over de samenwerkingsrelaties tussen bureaus en zzp'ers.
Ja, we hebben het eerste artikel vandaag. Klaartje Vogel, onze collega, die schrijft een serie artikelen eigenlijk naar nieuwe of al bestaande samenwerkingsrelaties tussen bureaus en zelfstandigen.
Okay.
Nou, ze heeft nu even de franchise-formule eruit gelicht als een manier waarop je een engagement model kan hebben vanuit een bureau met een groep zelfstandigen. Dit is de eerste.
Ja.
Er komen er nog een paar. En de franchise is natuurlijk ook wel om mensen bij je te houden, maar mensen ook wel ondernemerschap te geven. En eigenlijk is dit ook wel weer een bruggetje naar zometeen. Want dit is ook een manier om in te spelen als dienstverlener op veranderende wetgeving.
Ja.
Want alleen maar zomaar mensen ter beschikking stellen als zzp'er in bestaande functies wordt toch best lastiger. Nou, hier borg je toch een stuk ondernemerschap erin.
Ja, okay. Ja, en dan gaan we aan onze discussie beginnen. Nou, ik weet niet of het een discussie wordt, maar we gaan in ieder geval met z'n vier hier aan tafel proberen een zo goed als mogelijk overzicht te geven van wat er nu speelt op wet- en regelgevinggebied voor die arbeidsmarkt. We beginnen met wat er gaat gebeuren voor de intermediaire branche, voor het uitzenden, voor het detacheren. En wat je, als je een organisatie hebt die zich daarop richt, wat je nu absoluut moet weten daarvoor. Dan gaan we een stukje praten over ZZP en wat daar rondom speelt. En hebben als laatste ook nog even een blokje over die werkgever of opdrachtgever. Wat er voor die organisaties aan zit te komen qua wet en regelgeving. En dan beginnen we met Jurgen. Met uitzenden. Gaat er iets wijzigen met de cao's? Fase A wordt korter, wat ik begrepen.
Ja, dat is zo. Het is al een tijdje bekend. Het is het gevolg van een akkoord dat werkgevers en werknemers al 2 jaar geleden, of geloof ik, hebben gesloten. Maar wat misschien pregnanter is, en dat is een ontwikkeling die je ook de komende jaren nog wel zal spelen, is dat de beloning van de werknemer steeds preciezer moet lijken op de beloning van de werknemer waar gewerkt wordt.
Ja.
En dat lijkt natuurlijk heel logisch. Het is ook iets waar naar gestreefd zou moeten worden. Alleen in de uitwerking daarvan zijn de onderhandelende partijen binnen de CAO best pietluttig en lastig. Kijk, ik noem even het voorbeeld van een sportschoolabonnement.
Ja.
Of een personeelsfeest. Hè. Dat is normaal voor gewone werknemers. Maar hoe vertaal je dat in een beloning naar de uitgezonden werknemer toe?
Ja.
En die problematiek die gaat de komende jaren nog wel harder worden. Of moeilijker worden, zo moet ik het zeggen.
Je wordt eigenlijk ook gewoon uitzenden. Het relatief simpele uitzenden steeds complexer.
Ja. Ja.
Oké. En waar staat dat nu? Is dat nu nog iets wat... wordt het dan aan de CAO-tafel nu uit onderhandeld? Of komt die kabinetsbeleid op?
Nee, er komt geen kabinetsbeleid op. Okay. Wij zijn in permanente staat van onderhandeling met, ja. Met de vakbonden. En die discussies worden steeds scherper op dat punt.
Ja, ja.
De komende jaren gaat dit nog gewoon een enorme staart krijgen.
Ja, oké. Okay. En dan gaat volgens mij voor de uitzender en voor de detachering gaat er een certificeringsplicht gelden. Kan jij er iets meer over vertellen, Alexander?
Zeker. Je hebt het eigenlijk al gezegd. Het lijkt niet zo moeilijk, want er zijn al heel veel uitzenders en detacheerders die laten zich al vrijwillig certificeren. En daar heeft nu het kabinet besloten dat dat ook verplicht gaat worden. Dus dat iedereen die werknemers ter beschikking stelt,
ja.
Het gaat dus nog wat verder dan uitzenden en detacheren alleen. Iedereen die werknemers ter beschikking stelt aan derden om daar onder leiding en toezicht te werken, zo noemen ze dat.
Ja.
Die moet straks zo'n certificaat hebben. En dat betekent, de opdrachtgevers mogen geen personeel meer inhuren van bedrijven die dat niet hebben.
Ja.
Dus dat gaat verschrikkelijk veel impact hebben. En voor de meeste bona fide uitzenders en vooral detacheerders van mijn hoek uitgezien, is dat niet zo'n heel groot probleem op zichzelf. Want ik zei, de meeste doen het al. Maar ze zijn wel ook bezig om dat politiek te maken, door daar een aantal hele scherpe regeltjes in te bouwen, waardoor het ook voor gewoon bona fide bedrijven best heel ingewikkeld kan worden om aan die certificering te voldoen.
Maar die certificering, dus de criteria daarvoor, die zijn al bekend, ondanks dat die nog niet verplicht is?
De criteria zijn gedeeltelijk bekend,
want
de minister heeft gezegd in eerste instantie, we gaan in ieder geval de criteria van de vrijwillige certificering zo grosso modo overnemen.
Okay,
en we gaan een aantal extra dingen doen, specifiek voor ter bescherming van arbeidsmigranten. Dat komt in detacheringsland volgens mij wat minder voor dan in uitzendland, als je die twee van elkaar scheidt. Maar desalniettemin is het natuurlijk een verschrikkelijk goed idee om arbeidsmigranten, als die worden uitgebuit, om te voorkomen dat dat gebeurt en om de bedrijven die dat doen hard aan te pakken. Daar worden nu allerlei politieke zaken die op zich ook wel belangrijk zijn, maar je kunt je afvragen wat het met elkaar te maken heeft, worden daar ingebracht. Zoals, dat was een tijdje geleden het nieuws, de discriminerende verzoeken van opdrachtgevers aan uitzendbureaus.
Ja.
Hoe die er fysiek uit moet zien, die uitzendkracht. En waar die vandaan moet komen en waar die niet vandaan mag komen, dat soort dingen. Ze willen nu in die certificering opnemen, zoals ik het begrepen heb, dat je moet bewijzen dat je daar dat bij jou niet speelt als aanbieder van dit soort diensten.
Ja.
En als jouw opdrachtgever dat wel vraagt, dat je dat dan ook nog moet melden bij de arbeidsinspectie. Ja, dat, qua wetgeving kun je je voorstellen, dat voert een beetje ver voor nu, maar dat wordt natuurlijk erg ingewikkeld om dat heel scherp te maken, wat dan precies wel en niet mag. En het is natuurlijk overduidelijk als een opdrachtgever dat doet, dat je dan zegt, joh, ik weet niet waarom je dat vraagt, maar dat kan ik niet zo, dat doe ik niet aan mee. Of zelfs misschien wel, dan wil ik jou eigenlijk niet als opdrachtgever. Aan de andere kant is het natuurlijk heel lastig, wat ik al zei, om dat heel scherp te zetten van wat mag dan precies wel en wat mag dan precies niet. En daar hebben ze voor het gemak even bijgezegd dat als je daar dan voor wordt veroordeeld als bedrijf, tussen aanhalingstekens, dat je dan je vergunning kwijtraakt. Terwijl er eigenlijk helemaal geen sprake is van een vergunning. Maar dan pakken ze je certificaat af en dan kan je geen zaken meer doen.
Goed, we hebben het hier even, Jurgen, over de koppeling van even goed zeggen, de wetgelijke kansen op werving en selectie, die is er overigens nog helemaal niet aangenomen, maar dat gaat binnenkort in de Eerste Kamer gebeuren en dat is om intermediair scherp op te houden. Wat vind jij van die koppeling tussen, dan hebben we de koppeling certificeringsplicht en die wetgelijke kansen bij werving en selectie? Kamer wil dit graag. Is dat aan elkaar te koppelen? Het klinkt heel sympathiek.
Maar alles kan natuurlijk als je dat wil en politiek lijkt men dat te willen, maar het is een beetje een absurd idee. Ik vind de wet zelf zit volgens mij ook verkeerd in elkaar. Want,
en heb je daar even over de wet certificeringsplicht?
Nee, die meldplicht.
Die meldplicht,
maar.
Ja.
En eigenlijk word je uitgelokt om je klanten te verraden. Dat is eigenlijk geen goede wetgeving. En als je dat koppelt aan de certificering, dan betekent dat dus dat als je klant verraadt, of als je klant niet verraadt, zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat je dan je certificaat kwijt kan raken. Ja. Dat is een enorm veel te hoge sanctie voor iets wat kan voorkomen.
Want certificeringsplicht betekent dat je moet hebben, dus als je hem kwijtraakt, dan kan je gewoon...
Mag je niet meer uitzenden.
Mag je niet meer uitzenden, mag niet meer detacheren, dan kan je eigenlijk je deur dicht gooien.
Dat betekent de facto dat je je deur dicht moet doen, ja.
Ja, ja. Nog heel even kort graag, Alexander. Certificeringsplicht, we weten ook nog niet hoe die eruit gaat zien, want dat is uitgesteld.
Ja, omdat de Raad van State heeft tegen de minister gezegd, heel erg kort samengevat, dat het allemaal wat eenvoudiger, handhaafbaar en uitvoerbaar moet worden gemaakt. Heeft de minister toegezegd dat ze dat ging doen en dat leidt tot uitstel. Ja. Dus we praten nu over die wet invoeren per 1 januari 2025. En dan hebben ze iets slims bedacht over een overgangsperiode voor bestaande bedrijven. Maar wat precies, dat hebben ze nog niet gezegd.
Ja, Alexander, als ik even mag aanvullen. Een van de belangrijkste kritiekpunten van de Raad van State was, is dat het te particulier was en dat het meer overheid zou moeten worden. En dat gaat het nu ook worden. Het wordt een toelatingsstelsel. Dus de overheid gaat bepalen of jij toegelaten wordt als uitzendondernemer.
Dus toch een vergunningsstelsel?
Dat zijn jouw woorden.
Ja, want er was een motie over vergunningsstelsel. Nou, die is afgewezen. Ja. Maar jij zegt, nou, het gaat toch wel redelijk die kant op.
Het gaat zeker die kant op.
Die kant op. Ja, ja. Ja. Is dat goed nieuws of is dat niet goed nieuws? En dan even vooral voor de intermediaire sector die luistert nu.
Onze leden zijn voorstander van het feit dat de sector op deze wijze wordt gereguleerd. Want zij redeneren, daarmee worden de goede van de slechte gescheiden. Dat is ook eigenlijk het doel van de overheid. Dus op zichzelf is dat goed nieuws. De vraag is of de overheid capabel genoeg is om dit systeem zelf uit te voeren. En we hebben een eigen stelsel, het bestaat al. Ja. En nu gaat de overheid het overdoen. En ze zeggen dat ze dat beter kunnen. Ja, mijn woorden die hebben de toon van twijfel. En ja, ik denk dat dat gezonde twijfel is.
Ja, ja. Patrick Thom had een artikel op Zipconomy vorige week. En die zegt, we weten nog niet precies wat eraan gaat komen en hoe het eruit gaat zien. Maar begin nou maar alvast. Dan ben je op sommige dingen voorbereid. Heeft hij een punt?
Absoluut. Hij heeft absoluut een punt. Hij is degene die de meeste certificeringen nu regelt. Hij heeft er wel verstand van, Jurgen. In tegenstelling tot, ik ben het met je eens overigens hoor, die overheid. Je kunt daar wel verstand van krijgen, maar dan moeten ze helemaal van scratch beginnen. En het bedrijf van Patrick Thom, die hebben dit allemaal en een aantal andere bedrijven overigens ook. Dus ja, goed idee om gisteren te beginnen. En ja, in ieder geval in mijn groep hier, de detacheerders, die doen dit allemaal al eigenlijk.
Ja, ja. Even dit blokje afronden. Er komen twee dingen aan. De certificeringsplicht en er komt die wet gelijke kansenwervingen bij selectie. Waarbij laatst op die Twitter iemand terecht zei, niemand heeft het erover. Maar dit gaat wel impact hebben voor de intermediairs. Het zijn twee wetten die eraan komen waarin je moet voorbereiden. Het een papieren exercitie lijkt, maar de praktijk is niet goed doet, enorm kan zijn. Ik zie Jurgen ja knikken.
Ja, zeker als je die koppeling waar we dus geen voorstander van zijn, maar als die koppeling er is, dan moet je wel heel goed oppassen wat je aan het doen bent. En moet je heel goed luisteren naar wat je klanten van je vragen.
Ja.
Want dat kan fataal zijn als je niet goed oplet.
Ja.
Je kan dan stoppen met je onderneming.
Maar dan kan de uitzender toch op anticiperen door tegen zijn opdrachtgever te zeggen, dit zijn nieuwe regels, zorg ervoor dat ik jou niet hoef te verraden.
Ja, de goede uitzender gaat dat ook doen.
En niet discriminerende aanvragen alstublieft.
Ja. Maar ja. Ik zal je een voorbeeld geven waar dat helemaal misgaat. Ja. Als je een detacheringsbedrijf hebt waar de gemiddelde leeftijd 35 jaar is, en er belt iemand op van 72, die vraagt, kan ik bij jullie solliciteren, dat je receptioniste dan tegen diegene zegt, ja, dat kan wel, maar dan word je niet aangenomen. En als diegene dat gesprek dan opneemt, dan doe je dus aan leeftijdsdiscriminatie. Als je goed googelt, kun je een discussie van mij vinden op LinkedIn over dit onderwerp. Maar dat is dat wil je natuurlijk niet. Je wil ook geen leeftijdsdiscriminatie. En als die meneer van 72 daar toch wil werken, dan moet dat gewoon kunnen. Ja. Maar die receptioniste bedoelt helemaal niet te discrimineren.
Ja, ja. Oké. Ja, dit vind ik interessant, maar we moeten door. Want het tempo gaat best goed, jongens. Want we gaan nu door naar de ZZP'er. We beginnen bij jou weer, Alexander. Wet DBA 2.0, 3.0, er gebeurt van alles rondom die ZZP'er. Wat is nu de staat van dat kunnen vaststellen of iemand nou volgens de aankomende wet en regelgeving een ZZP'er is? Dat rechtsvermoeden, hoe zit dat bijvoorbeeld in elkaar?
Nou, het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst, dat betekent dat ze simpel gezegd bij wat lagere tarieven, en daar wordt gesproken over 30, 35 euro, dat zou ongeveer moeten overeenkomen met het wettelijk minimumloon, dat ze bij dat soort tarieven de werknemer die een arbeidsovereenkomst wenst, dat die civielrechtelijk daar aanspraak op kan maken. Dus in zijn relatie met zijn opdrachtgever-werkgever.
Ja.
En dat dan de bewijslast bij die lage tarieven wordt omgedraaid.
Ja.
Want hij kan natuurlijk altijd aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst. Dat is Europees recht.
Mm-hmm.
En dat wordt ook eigenlijk altijd wel gehonoreerd.
Ja, wat ik nou niet snap aan, die euro's, hè?
Ja.
Als je als opdrachtnemer nu een afspraak maakt die niet op basis is van de uren, heb je dan niet dit hele probleem dan vermeden? Of?
Ja, dan heb je dit probleem nog steeds.
Ja?
Want uiteindelijk komen er allemaal omrekenfactoren naar uurtarieven.
Ja.
Het openingsschot voor de boeg is al gegeven doordat er in de Tweede Kamer is gevraagd om een minimumuurtarief.
Mm-hmm.
En een minimumuurloon ook. Dus dat je in de minimumloon, dat het niet meer een maandsalaris is, maar een uurloon.
Ja.
En daarnaast, ik denk dat de kantonrechters het buitengewoon druk gaan krijgen op dit onderwerp. Want die moeten al die sommetjes gaan maken. Want ik kan je vertellen dat die bureaus, die verzinnen weer nieuwe sommetjes.
Ja.
Die dan leiden tot een ander uurtarief. Maar het is eigenlijk een niet bestaand probleem. Want waar het over gaat is dat die werknemer, dat is toch nog even dat benadrukken, dat civielrechtelijke, de Belastingdienst, die mogen dat niet gebruiken. Of de arbeidsinspectie. Het gaat erom, die werknemer, die is ZZP'er, maar hij is eigenlijk een werknemer zonder arbeidsovereenkomst en hij wil een arbeidsovereenkomst.
Ja.
Als hij dat niet wil, dan gaat hij er niet om vragen. Ja. En als hij er niet om vraagt, gebeurt er niks.
Ja, nou, maar het is om gedwongen ZZP te voorkomen.
Juist.
Dus ben ik gedwongen en dan wil ik wel aanspraak maken op dienstverband, dan is het interessant.
En dat kan al, alleen is het heel relatief ingewikkeld om dan je recht te halen. En met een omgedraaide bewijslast wordt dat een stuk makkelijker. Dan moet de opdrachtgever moet bewijzen dat hij geen werkgever is.
Ja. Okay.
En het is natuurlijk de vraag of de arbeidsrelatie na het inroepen van dat vermoeden nog wel leuk is.
Ja.
Want zo iemand die dat doet, die wil ik niet meer voor me hebben werken.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar wat zegt dat? Dus dat in de praktijk eigenlijk die arbeidsrelatie
blijft zoals die is,
vanwege die situatie beëindigd wordt.
Ja.
Maar je misschien met terugwerkende kracht rechten wil ontlenen aan iets wat wel in een arbeidsovereenkomst zit.
Ja, wie zal het zeggen?
Ja.
Wat denk jij, Jurgen, dat er is ook wel een beeld van dat dit een soort van preventieve werking heeft op de hele sector. Van, weet je wat, dat laagtarief, ZZP-bemiddelingen, daar stoppen we maar mee, want het risico wordt gewoon simpelweg te hoog. En als dat al een effect is, nou, dan kan je vanuit beleidsmatig open zeggen, dan heeft het zijn doel. Of nou iemand er gebruik van maakt of niet.
Nou, op het ministerie van Sociale Zaken denken ze dat daar een preventieve werking van uitgaat. Maar wij schatten vanuit de praktijk in dat dat niet zo zal zijn. Omdat de meeste ZZP'ers, laten we zeggen 99%, die kiezen daar gewoon voor. En die zullen echt nooit een werknemersverhouding willen.
Ja, dat was eigenlijk ook het verhaal van in het ING-stuk. Nou, daar hebben ze het over, nou, wij mogen de namen wel noemen, de tempers van deze wereld. Hier waarvan een gemiddelde student dat gewoon veel makkelijker vindt dan naar een uitzendbureau. Wat je krijgt, dat krijg je, punt.
Precies.
Ja. Ja. En die stappen niet zo snel naar de rechter van ik was toch uitzendkracht.
Nee, en de opdrachtgevers die zien dat en die gaan gewoon door met wat ze deden.
Ja.
Overigens mogen de vakbonden dat wel, hè?
Ja.
Dus de vakbond kan namens werknemers die daar niet per se om gevraagd hebben, toch een werkgever gaan aanpakken.
Ja.
En op zich is dat natuurlijk vanuit het uitgangspunt van die regelgeving een heel goed idee. Maar dat is wel een macht die de vakbonden dan hebben, die ze wel met een hoop dosering moeten gebruiken.
Wat bedoel je mee? Want ik denk dat de FNV denkt, nou, als daar die ligt, dag twee stappen wij naar de rechter.
Nou ja, je noemde net het voorbeeld van temper en de studenten. Ik denk dat al die studenten liever temper hebben dan een uitzendbureau. Sorry Jurgen, maar ik denk dat dat zo is. En die worden dan dus vertegenwoordigd door het FNV in een rechtszaak die niet de hunne is. Dat moet je natuurlijk voorkomen.
Nou. Hebben ze, Jurgen, even nog één uitstapje? Hè? Want nou, we moeten het niet de hele tijd over temper hebben, maar er zijn natuurlijk verschillende platformen die zich erop richten. Kijk, mijn beeld is toch, in Den Haag wordt uitzenden zo ingewikkeld gemaakt en duur gemaakt. Ja, dan ben je wel gek als je een alternatief bedenkt, namelijk temper. Nou, lekker simpel.
Ja.
Bedoel, feitelijk, moet ik hem niet hard zeggen misschien, maar feitelijk doen ze hetzelfde werk. Maar ja, het is allemaal een stuk simpeler. En toch wordt uitzenden complexer, complexer, complexer gemaakt.
Ja, en je schetst de omgeving goed. En wat betekent dat in de praktijk? Dat veel van onze leden die klassieke uitzenders waren, toch een ZZP-poot erbij nemen. Gewoon omdat daar enorm veel vraag naar is. Maar als je ze het op de man afvraagt, of op de mens afvraagt, van goh, wat doe je nou liever? Dan zeggen ze toch eigenlijk zonder uitzonderingen, ik doe liever uitzenden. Dat is ook wel logisch, want de band is toch wat hechter.
Ja, ja.
En dat geeft ook wat meer zekerheid. Hè? En al deze maatregelen gaan over het verbeteren van de zekerheid. En een uitzendkracht heeft meer zekerheid dan een ZZP'er. Dus als je nou zekerheid wil bevorderen, dan moet je dus niet zorgen dat uitzenders steeds moeilijker hun werk kunnen doen.
Ja. Nou, ik zag nog een podcast van onze collega's van Staffing Industry Analyst. En die gingen even een aantal verschillende landen af van wat daar nou speelt rond wet en regelgeving. En dat is volgens mij toch ook wel een beeld wat we ook in Nederland wel vergeten, is dat in Nederland heel veel dingen al heel erg gereguleerd zijn rond alles met flex. Dus je ziet wat dat, nou ja, bedoel, inlenersbeloning, dat zijn natuurlijk waar vakbonden in een boel andere landen nog maar niet eens van durven te dromen,
maar,
toch?
Ja, nee, precies. En, ja. Maar ja, dat betekent dus nog meer ZZP'ers dan nu,
ja,
in de toekomst.
Ja. Nou, dan even over ZZP het volgende, want die 35 euro, nou, daar hebben we het over gehad. De grote discussie die nu gaande is, waar iedereen eigenlijk wel op zit te wachten, of je nou ZZP'er bent, bemiddelaar of opdrachtgever, is wat ik dan maar even de nieuwe wet DBA noem. Wat overigens natuurlijk een verkeerde term is, maar dan begrijpen we in ieder geval wat we daarmee bedoelen. Nieuwe criteria, een extra criteria over inbedding en dan nog een contra-indicatie over ondernemerschap. Jurgen, kan jij even kort voor de luisteraars uitleggen wat die twee dingen nou,
ja,
zijn?
Nou, een individuele arbeidsrelatie gaat in de toekomst beoordeeld worden langs drie lijnen. Allereerst wordt er gekeken naar of er sprake is van een gezagsrelatie. Dat is vaak zo. En daar komt nu een nieuw criterium bij, dat is het inbeddingscriterium. Dat wil zeggen dat je, als je zij aan zij met een echte werknemer van dat bedrijf werkt, dan neigt dat naar werknemerschap. Maar er is ook onder druk van de Kamer, en die druk neemt volgens mij ook toe, die komt ook van ons vandaan, hè, mag je ook rustig zeggen, wordt er gezegd van, nou, dus een derde lijn, in die arbeidsrelatie moet je ook kijken of er sprake is van ondernemerschap van dat individu en ondernemershandelingen van dat individu. En als je die drie vragen hebt beantwoord, dan zou je een beter beeld moeten krijgen van of hier sprake is van een werknemer of er sprake is van een ZZP'er. En wij hebben het vermoeden dat de weging van die drie punten, dat de nadruk op dat ondernemerschap ligt. En okay, ook dat is zeg maar onder druk van partijen van buiten tot stand lijkt dat gekomen te zijn.
En wat, ja, zijn dan, ja, wat zijn dan de factoren om iemand zijn ondernemerschap te beoordelen?
Nou, dan moet je denken aan financiële verantwoordelijkheid, hoe je naar buiten toe gedraagt, dat soort elementen.
Ja. Ja,
dat zijn op zich natuurlijk ook al gewoon bestaande criteria.
Ja.
Hè?
Ja.
Meerdere opdrachtgevers, ja, mogelijk.
Ja. Vervanging.
Je kunnen vervangen, misschien ook wel tarief. Maar ja, dat soort dingen waarvan, ja, je denkt, hey, nou, maar goed, dit is gewoon een ondernemer.
Ja. Ja. Maar de moeilijkheid wordt dus natuurlijk, hoe doe je die afweging? Hè? Die afweging die gebeurt dus tussen ZZP'er en opdrachtgever. En daar zit verder geen overheid bij. Dus de uitkomst daarvan, die maken partijen onderling. En dat is eigenlijk niet verschillend met hoe het nu gaat.
Ja. Ja. Maar kan je even een voorbeeld geven, hè, van een manier van werken tussen opdrachtgever en ZZP'er die dan met hoe de aankomende wet eruit komt te zien? Wat voor soort samenwerking kan wel, wat voor soort niet?
Wij weten dat niet, hè? Want ja, er is gewoon nog geen wetstekst. En er is wat we uit de bijeenkomsten met het ministerie van Sociale Zaken wel begrijpen, ja, is dat er een vrij uitgebreide memorie van toelichting gaat komen, waarin een aantal voorbeelden beschreven zullen gaan worden, ja, waar de samenleving hopelijk wat aan heeft.
Ja, precies.
Maar ik kan dat niet zeggen, want ik tas net zo goed als jij in het huisje, ja, daarover.
Ja. Ja. Ja, maar er kwam in de Tweede Kamer natuurlijk ook wel het voorbeeld van de inval Franse juf in het onderwijs.
Ja.
In deze, wat mij betreft doen deze voorbeelden er ook toe,
ja,
om uit te leggen. Want de minister zegt dan, nou nee, ja, dat zie ik echt helemaal niet voor me. Maar de VVD zegt, nou ja, waarom niet? Als je je bedrijf ervan maakt om in te vallen op het middelbaar onderwijs bij allerlei verschillende scholen. Waarom zou dat niet kunnen? Nou, het is heel goed dat Jurgen nog wat terughoudendheid heeft om te zeggen wat kan er niet, want we weten het gewoon niet. Maar deze discussie doet er wel toe om te kunnen weten straks wanneer kan iets wel en wat, wanneer kan nou iets niet.
Ja. Je wil het graag van tevoren weten en het is misschien toch goed voor de luisteraars om nog even te duiden. Je mag dus als individu niet kiezen, hè, van de wet, omdat de definitie van een arbeidsovereenkomst is zeer dwingend recht, noemen ze dat. Betekent als jij aan die voorwaarden voldoet, en die voorwaarden zijn ze nu aan het verduidelijken, dan ben je een werknemer. En dan kun je 100 keer in je contract schrijven dat je het niet bent, maar je bent het wel. En waarom dit met die voorbeelden, waarom dit heel relevant is, dat is bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeurs die rijden voor Campina Melkunie.
Ja.
Dat zijn ZZP'ers vaak, mensen met een, ondernemers in, IB-ondernemers, sorry. Maar die hebben een vrachtauto die een paar honderdduizend euro kost.
Ja.
Dan kan je dus moeilijk van zeggen dat hij een werknemer is. Hè? Dat je, als je je eigen hamer moet meenemen naar het timmerbedrijf, dat kan je nog snappen. Maar dat je je vrachtwagen van, weet ik veel, 3,5 ton moet meenemen naar je loondienstbaan bij Campina Melkunie.
Ja.
Sorry, maar dat slaat nergens op.
Ja.
En dat is een mooi voorbeeld, maar ook wel een duidelijk voorbeeld. En dan hebben we het over ZZP in het onderwijs. Maar dit gaat ook voor de IT'ers spelen.
Zeker.
En voor de PNO-adviseurs en de recruiters die bij organisaties werken. En zelfs intramanagers, want een intramanager... Nou, ik heb ze lang bemiddeld, ik ben dat ook een tijd zelf geweest. Je bent per definitie ingebed. Want wat kom je anders doen?
Ja.
Dus ook hier, nou, hoe die balans, dat soort criteria waarvan je al heel gauw in het vakje werknemer valt, dan moet je ook wel zware criteria hebben aan de andere kant om het toch niet te zijn.
Ja, en de gekkigheid is dan dus in de vergelijking met ZZP, dat jouw Franse invaljuf is net zo goed. Er zijn heel veel bedrijfjes op het moment, vaak met studenten in de techniek, die dan technische natuurkunde lesgeven.
Ja.
Maar dan is het een BV met 45 werknemers. Die zijn vaak niet eens uitzendkracht, maar meer gedetacheerden. Want die zijn gewoon in vaste dienst voor een aantal uren per week bij dat bedrijf. En dan gelden die regels gelden dan ineens niet meer.
Ja.
Ja. Voor mij is dat goed hoor. Ik heb liever dat ze niet gelden. Maar het klopt natuurlijk niet in die wetgeving dat het voor de een wel en voor de ander niet geldt.
Ja. Ja, dat is inderdaad vreemd. Dan zat ik ook aan te denken met, je huurt een schildersbedrijf in, geen probleem. Is je overbuurman schilder en komt hij bij je schilder, dan is het wel een probleem. Is dat nog een factor trouwens, dus particulier versus business to business?
Dat is zeker een factor, want dat geldt, je mag ervan uitgaan, deze regels worden bij particulieren niet zo, daar wordt de soep niet zo heet gegeten, zeg maar.
Okay.
Maar het is wel, die schilder is alsnog een goed voorbeeld, want de schilder die mijn huis komt schilderen, die werkt ook voor een MKB-bedrijf wat bij mij in de straat een bedrijf heeft.
Ja.
Wat precies hetzelfde pand gebruikt als bedrijfspand als het huis waar ik in woon. Dus die man doet letterlijk exact hetzelfde werk. Ja. En dan is hij bij mij ondernemer en bij het MKB-bedrijf is hij ineens in loondienst.
Ja.
Dat is heel raar.
Dat is vreemd. Dat is vreemd. Oké.
Okay. Nou, je zit een goed punt aan over die particulieren. Nog even één stapje terug over die 35 euro. Ook dat is wel duidelijk geworden. Die 35 euro en dat rechtsvermoeden geldt alleen maar in de business to business. En niet voor als je als particulier iemand inhuurt onder de 35 euro. Daar kan er eigenlijk gewoon geen arbeidsrelatie ontstaan. Ja. Dat is in het afgelopen debat ook nog wel eens een keertje expliciet.
Nou, dan zijn we met z'n allen als particulier in ieder geval gerustgesteld, denk ik.
Ja.
Oké. Okay. Kunnen we nog even samen kijken naar de opdrachtgevers of de werkgeverskant hiervan? Alexander, basiscontract, dat gaat er komen in plaats van een nulurencontract. Klopt dat?
Ja, dat klopt. In essentie worden, het nulurencontract is het beste voorbeeld, er worden een aantal van dat soort contractvormen worden allemaal afgeschaft of verboden, hoe je dit wil zien.
Ja.
En dat wordt allemaal samengepakt in het basiscontract. Daar kan je eindeloos over uitweiden, maar dat zal ik nu niet doen.
Nee. Nou, het komt nog wel een keertje terug, maar wat dat eigenlijk betekent ook wel is dat zelf je eigen flexibiliteit organiseren lastiger wordt.
Ja.
Nee, en dat is natuurlijk ook een beetje, kijk even naar Jurgen, dat leek ook een beetje de uitruil, ik weet niet of dat helemaal klopt hoor, maar de uitruil tussen uitzenders die fase A korten, die hebben wat ingeleverd. Nou,
ja,
dit krijgen ze terug.
Dit is inderdaad het resultaat van een onderhandeling, zoals het leven is. Hè.
Ja, oké. Okay. Ja. Laatste puntje, de crisisregeling personeelsbehoud. Nou, dat lijkt een beetje de NOW light. Afgelopen vrijdag bekend geworden. Nou, dat is eigenlijk nog een cadeautje dan weer aan werkgevers om iets aan flexibiliteit te hebben. Het is wel afgeleiden van wat er in het rapport...
Ja, het is wel de vraag of je dan met dit cadeautje nog blij moet zijn als werkgever. Maar dit gaat dus even voor de duidelijkheid over werkgevers en werknemers. Hè? Niet over uitzenden en ZZP en detacheren. Ja. Dit heeft, de NOW was natuurlijk fijn. Want toen corona er was, wilden allerlei bedrijven hun personeel niet ontslaan. En die konden ze in dienst houden door de NOW. En je hebt nu in de huidige krappe arbeidsmarkt... is het natuurlijk voor een werkgever wel buitengewoon prettig... als die een werknemer gewoon kan behouden... dat die werknemer wordt doorbetaald als er heel even geen werk voor hem is... om te voorkomen dat die, zoals dat gebeurde met de horeca tijdens corona... dat die gewoon allemaal ergens anders gaan werken en nooit meer terugkomen.
Ja,
en ik denk dat het een... ook in strategisch opzicht een goed succes van de werkgeverslobby is. Want er was toen corona er kwam en de NOW werd vormgegeven. Toen was er ook heel veel, waren er ook heel veel geluiden vanuit de bonden, hoorde je dat veel. Die eigenlijk een soort van individuele inkomenssteun bepleiten. En dat is nu denk ik voor de komende 20 jaar wel van tafel. En dat is denk ik een goede zaak.
Dat is goed nieuws.
Oké, dan hebben we een heel rijtje wat er allemaal zit, waarvan ik denk een van de conclusies is dat de uitwerking ervan, de details, hè, en daar gaan we diep in de memorie van toelichting af en toe moeten neuzen om te kijken wat bedoelen ze hier nou precies mee. Ambtenaren werken de hele zomer door om dit klaar te krijgen. In september, oktober komt er best veel aan. Heel scherp moeten zijn, denk ik, als intermediair en als opdrachtgever, wat komt er nou precies aan? Dan gaat het allemaal nog wel een tijdje duren, maar je moet je er wel op voorbereiden daarop. Dat is even mijn samenvatting. Dan hebben we het werkgevers waar wat voor gedaan is. Dat is die crisisregeling, nulurencontracten, uitzenden wordt ingewikkelder, certificeringsplicht. Duidelijker, geen nieuwe regels, maar duidelijke regels rond ZZP. Jurgen, is dit voor jouw gevoel een beetje in balans? Want daar gaat het denk ik wel veel over. Is dit pakket samenhangend?
Ja.
Wordt het hiermee duurzamer, beter, duidelijker?
Het is een goede vraag. Ik denk dat je die op twee manieren kan beantwoorden. Als je naar de individuele... brokken kijkt, dan zou je kunnen zeggen van, goh, dit is wel, weegt nogal zwaar en het is nogal complex. Als je naar de samenhang kijkt, dan denk ik dat dat wel te verdedigen is. Maar volgens mij staat of valt de hele operatie met de invoeringsdatum. Op het moment dat die verschillende trajecten op verschillende data worden ingevoerd, dan krijg je echt chaos in Nederland. Dus ik zou het kabinet ook willen oproepen om daar heel goed naar te kijken en om gewoon één datum te kiezen. Dan maar liever een jaartje later dan gedifferentieerd.
Nou, heeft Van Gennep ooit al eens een keertje gezegd, dat gaan we niet doen. Nee. Als iets klaar is, is iets klaar en dan voer ik het in. En dan maar een gat tussen het een en het ander.
Dan zegt ze van, eigenlijk zegt ze, waterbed slaapt ook heel lekker. Want dan krijg je dus allerlei verschuivingen. En ik denk met Jurgen dat buitengewoon onwenselijk is. Je moet denk ik kijken overal naar wat je wilt bereiken. En hoe bereik je dat doel? En dat doel bereik je niet door het complexer te maken. Dat gaat allemaal over uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Want anders krijg je gewoon de DAB weer terug. Het woord die D staat voor deregulering trouwens. Hè?
Ja.
Dat is niet helemaal gelukt. Dus doe het vooral tegelijk en maak het vooral niet ingewikkelder. En ook daar zijn we in de lobby nog wel mee bezig. Om het ministerie, als ze toch de hele zomer gaan doorwerken, te vragen van jongens, zorg nou dat die doelgroepen niet nodeloos groter worden. Maak die doelgroepen zo klein en scherp mogelijk, zodat je echt die uitbuiting kunt tegengaan en niet allerlei sleepneteffecten krijgt waar niemand blij van wordt.
Ja, en ben je daar een beetje, ook een beetje ter afronding, een beetje optimistisch over dat, als je het hebt over contra-indicaties, hè, Jurgen was er toch vrij optimistisch over dat die het zwaar gaan wegen, maar dat die ook dan voldoende helder zijn, 5, 6, 7 criteria die een ja-nee antwoord opleveren?
Je vraagt, ben je een beetje optimistisch? Ik ben een beetje optimistisch, dat moet ik ook zijn, want anders kan ik beter de handdoek in de ring gooien en gaan zeilen.
Nou, dat is ook leuk. Het weer is er mooi voor, maar ken je gedrevenheid daarin, Jurgen? Wat zijn jouw takeaways deze zomer voor de ondernemer?
Nou, ik vind dat het kabinet en het ministerie in dit geval, die nu aan het schrijven is, die ondernemerscriteria bloedserieus moet nemen. Want daar valt en staat alles bij. Ja. Als die criteria niet duidelijk zijn en niet uitgebreid genoeg en niet op grote groepen toepasbaar zijn, dan wordt het een zootje in Nederland. En dat moeten ze echt zich goed realiseren.
Ja. En voor de intermediaire ondernemer, die bedoel ik eigenlijk, waar moet die zich nou... Die gaat ook vastzeilen of wat anders leuks doen, maar wat moet die toch in zijn achterhoofd houden deze zomer?
Die zal heel goed moeten kijken naar welke contracten die op dit moment aanbiedt. En aan de hand van datgene wat we zojuist besproken hebben, moeten herbeoordelen of dat allemaal nog wel passend is.
Ja. Ja, nou, volgens mij is er meer dan genoeg om ook in het volgende seizoen van ZipTalk weer naar ons te luisteren. Dus mijn dank, heren, dat jullie er vandaag waren. En we gaan het nieuws bijhouden. Nou, als je meer wil weten over het nieuws dat we vandaag besproken hebben, kun je links naar de nieuwsartikelen vinden in de omschrijving van deze podcast. Verder vind je meer nieuws op zipconomy.nl. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify en Apple Podcast. Nou, bedankt voor het luisteren dit hele seizoen lang en een hele fijne vakantie en graag tot in september.